pepperonis. Fijn dat jullie luisteren. Ik ga jullie trouwens af en toe toch nog pepperonis noemen. Ik neem dan nu geen afleveringen op met Christine de Boer en Alex Ploeg. En Alex Ploeg heeft natuurlijk de term pepperonis bedacht. Maar ik ga jullie toch gewoon zo blijven noemen, want ik vind dat gewoon een hele mooie term. En het lijkt me heel respectvol om jullie gewoon pepperonis te noemen. Deze aflevering gaat over het volgende. Op zondag 26 september om 3:00 middags heb ik deze podcast in Theater Bellevue in Amsterdam opgenomen met publiek. Dus het was gewoon een theaterzaal vol met mensen. En mijn gasten die dag waren Ilse Waringa, Niek Barendsen en Albert-Jan van Rees. En ik richt me nu even tot jullie om dat in te leiden. En om te zeggen dat het was gewoon een theaterzaal vol met mensen. Het zaallicht ging uit. Het licht op het podium ging aan. En toen hoorde iedereen deze stem.
Dames en heren, hier is hij, uw gastheer. Een luid applaus voor Pepijn Schoneveld.
Dankjewel, dankjewel allemaal. Wat ongelooflijk dat iedereen er weer is. Dat valt me toch altijd weer op. Er was geen enkele reden met het weer om hierheen te komen. Maar jullie hebben het toch gedaan. Het zaallicht mag iets minder. Fijn dat jullie er allemaal zijn. We gaan een podcast opnemen. Ik wil erbij zeggen, het is gewoon een opname. Maar we gaan. Kijk, er staat een piano. Gaat ook gezongen worden. Dus het is niet gewoon een quiz. Ik heb een quiz voorbereid hier. Ik ga het lampje aan doen. En dan ga ik één voor één de gasten het podium ophalen. Ik vind het ontzettend. Dat er gewoon altijd mensen komen, vind ik gewoon ongelooflijk. Ik zie namelijk nooit mensen. Want ik woon alleen. Ik zie mijn publiek nooit. En het zijn altijd knappe vrouwen. Ik zet hem gewoon aan en dan gaan we gewoon beginnen. Deze moet ik even hier goed neerzetten. Want en nu horen jullie me als het goed is hier doorheen, toch? Ja, dat is hartstikke goed. Ik ga ze gewoon op. Jullie kennen de podcast. Kent iemand de podcast niet? Heeft iemand niet? Oh, heel goed. Het jammer zijn dat één iemand zo... Hé, wat is dit? Jij niet? Ken jij het niet? Ik zie het waar... Nee? Oh ja, is vaag. Oké, je moest mee, of... Ja, oké, knik maar. Dames en heren, ik doe dit muziekje aan. En dan ga ik gewoon de eerste introduceren. Zo heet dat in podcastland. Laten we beginnen met de kleinste van het stel. Hij studeerde aan de Amsterdamse Film- en Televisieacademie. Hij is echt een tv- en filmregisseur. Volgens mij heeft hij wel één keer theater gedaan, geregisseerd, maar daar gaan we het denk ik niet over hebben. Hij is de regisseur van Nederlandse topproducties als Klem, Overspel, De Regels van Floor, Toren C, waar hij ook in speelde, want dat kan hij ook, Het Irritante Eiland. En hij was ook te zien als Appie, zijn bijnaam, in Foute Vrienden. Hij heeft een klein lichaam, klein hartje, een klein ego, maar een enorm talent. Mag ik een groot applaus voor Albert-Jan van Rees? Dankjewel, Albert, dat je er bent.
Leuk om het zijn.
Oh ja, je moet een vuist tussen dit. Oh wacht, het is altijd even. Ik moet altijd even wennen, want normaal dan doe ik dit thuis en dan zit er niemand, maar nu zitten de mensen te kijken.
Het voelt toch alsof het al begonnen is, toch?
Ja, toch? Ja. Alsof het ineens een soort moet het ineens werk worden. Ik vroeg me af, als wij elkaar zien, dan. Wij kennen elkaar namelijk al. We hebben samen gewerkt. Superleuk. Maar wij gaan altijd heel snel roddelen. Waarom is dat? En moeten we dat nu niet doen?
Ik heb het eigenlijk alleen met jou. Dus ik vraag me af of dat dan door mij komt. Of dat
waarom,
dan door...
Wat doe ik dan? Waarom het gebeurt?
Nou, jij bent altijd vrij extreem in wat je van dingen vindt.
Oh ja.
Dus het is, oh, dat is echt zo slecht. Of dat is echt zo goed.
Wel ook goed, hè?
Nee. En dan ontstaat dat roddelen vanzelf eigenlijk.
Ja, maar ik probeer het in de podcast zo min mogelijk te doen.
Ja, maar dat vind ik ook echt knap.
Dankjewel. Nou, ik las ergens dat roddelen ook een vorm is van dat goed is. Want dat is voor sociale structuren goed. Volgens mij, evolutionair gezien, is het goed om te roddelen.
Bonding, hè? Is ook een soort bonding.
Bonding, ja. Wij hebben het met z'n tweeën over iemand.
Ja, dus eigenlijk is het slecht, want je creëert een soort wij tegen hun natuurlijk. Ja. Dus eigenlijk moeten we het gewoon niet meer doen.
Überhaupt niet in het dagelijks leven, ook niet meer. Het is wel leuk. altijd.
Maar laten we het nu niet doen.
Laten we het nu sowieso niet doen. Ik ga de volgende ophalen. En dan doe ik weer even dit muziekje aan. Dit is de oude intro, is dit. Normaal heb ik een pianist die dan het heel mooi doet. Maar dat had ik nu geen geld voor. De ene kleinste van vandaag is iemand waar je altijd mee kan lachen. Ooit stond ik met hem heel verdrietig bij het levenloze lichaam van Gijs de Lange in een zaaltje in Amsterdam-Noord. Gijs de Lange is een regisseur en een vriend van ons. Maar na 10 minuten werd het toch weer lachen, gieren, brullen. Hij is regisseur, schrijver en acteur. Hij maakte alle Welkom In-series, dus Welkom in de Middeleeuwen, Welkom in de Gouden Eeuw, Welkom bij de Romeinen. Hij was eindredacteur van het Klokhuis, maakte onlangs Cast en Nieuwzeer. Hij schrijft scènes voor Alex Klaassen en heeft ook iets te maken met Alfred Jodocus Kwak, las ik. Maar daar gaan we hem vragen wat dat precies is. Mag ik een heel groot applaus voor Niek Barendsen?
Hallo.
Hallo Niek.
Hallo.
Welkom, wat fijn dat je er bent.
Ja.
Ten eerste, je hebt een aantekening.
Klopt.
Waarom?
Heb ik altijd.
Waarom?
Ik moet altijd een pen bij me hebben om iets op te kunnen schrijven.
Waarom?
Ook tijdens voorstelling, als ik in een voorstelling zit, of het heel vaak als een voorstelling slecht is, dat komt wel eens voor.
Ja.
Dan krijg ik wel heel veel ideeën voor voorstellingen waarvan ik dan hoop dat die beter worden.
Dus het kan zijn dat je... En dat ga je dan opsturen naar de regisseur.
Ja, om tips.
Ivo, ik heb even wat tips voor
ja,
je.
Voorlezen.
Het kan zijn dat je nu een idee voor een voorstelling op... Of dat je mij
gewoon
dat je
een leuk idee hebt. Of, ja, nee, ik denk echt gewoon een leuk idee. Of dat ik opeens denk, oh ja, wat een leuk gesprek. Daar moet ik even iets over vertellen. En dan schrijf ik het op.
Ja.
Ik had trouwens zo'n pianist kunnen zijn. Hè. Ik had makkelijk al die intro's kunnen spelen als je het gewild
echt?
Had. Natuurlijk. Moest ik het doen voor
maar
Ilse?
Maar je bent heel duur.
Nee, dat zien we straks wel.
Ken je een nummer? Ken je het nummer?
Nee, maar gewoon zo'n beetje zo'n jazzy tune van hier komt iemand.
Oh, heel graag.
Tuurlijk.
Nou, Niek Barendsen gaat achter de piano zitten. Weet je echt zeker?
300 euro.
Nou, dat is heb ik wel opgehaald vandaag. Echt, oké, zet je hem in? Lekker jazzy nummer. Last, but definitely not least. Iemand die bij het grote publiek bekend is als Juffrouw Ank. Van de Luismoeder natuurlijk. Een serie die ze schreef en later ook regisseerde. Maar daarvoor was ze in de showbizwereld al een enorm... Jezus Christus. Mag het iets gewoon jazzier? Okay. Rustiger.
Noem maar een nummer, wat wil je horen?
Doe iets van Frank Sinatra. Doe... Ja, dit. Hè? Yes. Kom even tot rust. Heeft iemand gehoord wat ik hiervoor zei? Nee, hè? Niemand. Iedereen. Nou, ze was dus Juffrouw Ank van de Luizenmoeder. Maar daarvoor in onze wereld, zeg maar de showbiz, waar wij was ze al lang hartstikke bekend en succesvol met bijvoorbeeld haar toneelgroep Bloody Mary. Ze speelde in het Klokhuis, alle Welkom In-series van Niek. Ze maakte met Niek op de parade een voorstelling waar ik een paar vragen over heb. En wat ik leuk vind, ze komt uit Dalfsen en dat is dicht bij mijn geboortegrond, namelijk Twello. Mag ik een heel groot applaus? Hier is Ilse Waringa. Dankjewel, Niek, voor dat fantastische, mooie jazzy.
Was je wat te verstaan?
Nou, eerst niet, maar later wel, gelukkig. Ilse, jij komt uit Dalfsen dus.
Ja, klopt.
Ik las het op Wikipedia.
Ja,
toen dacht ik ineens, daar hebben we het nooit over gehad.
Nee,
maar wij komen
niet?
Gewoon
wij
uit hetzelfde...
geboortegrond, dezelfde streek. Ja.
Kan je dat accent nog?
Ja, heel goed. Ik praat natuurlijk heel graag zo. Ja,
ja
mijn familie.
Vind je dat lekker?
Allemaal zo. Ik had een paar weken geleden nog een neef- en nichtendag.
Ja.
Met al mijn neef- en nichten van de Waringa-kant. En die, daar heb ik de hele dag zo gepraat. Ja.
Kan je de hele podcast zo blijven praten?
Oh ja, dat vind ik prima. Zal ik dat doen?
Maar... Als je dat voelt dat fijn? Voelt dat, wat voel je?
Het is een soort aards gevoel. Ja. Het is wel heel erg een soort uit de klei. Het is gewoon niet zo moeilijk doen, niet zo ingewikkeld.
Want dat is daar aan de hand zo?
Ja, toch wel een beetje van normaal doen.
Vond je dat niet? Ik vind dat heel vervelend.
Ja, Vervelend. Nou ja, ik vind het ook wel weer prettig. Ik vind het wel, het is heel erg waar ik vandaan kom, dus het voelt altijd wel vertrouwd.
Ja,
ja, het heeft ook wel iets vervelends in die zin dat het ja, je kop boven het maaiveld uitsteken is natuurlijk niet. Ja, dat moet je gewoon niet doen, want nee. Je komt hier wel weg en ja. Weet je wel, je moet vooral niet naar je schoenen gaan lopen. En, dat.
Ja, dat.
Ja, maar dat vind ik ook wel weer prettig.
Maar je, ja, ik vind het altijd fascinerend, want in je werk moet je dat juist niet doen?
Nee, in mijn werk moet ik het niet doen, nee. Maar als persoon moet je dat natuurlijk wel doen. Als
oh ja.
Persoon moet je natuurlijk gewoon zorgen dat je altijd gewoon normaal blijft doen.
Hoe deed je dat toen je, zeg maar, niet meer over straat... Kon je niet meer over straat toen je juffrouw Anke speelde?
Nou ja...
Je kan altijd
ja,
over straat.
Ja, ik kan altijd maar... over straat. Nou ja, dat is wel, dat was wel een hele invasieve periode, ja.
En heb je dan iets aan je Dalfse achtergrond dat je...
Ja, nou wel dat ik dacht van, wat een poppenkast. Wat overdreven ook.
Ja.
Ja. Dat vooral, ja.
Dus
dat heeft... En het blijft heel vreemd dat mensen jou kennen, maar ik die mensen niet. Dat blijft natuurlijk tot de dag van vandaag heel vreemd.
Ja.
Ja.
En het was natuurlijk al zo dat je daarvoor al heel veel had gedaan. Dus ja. Het was ook niet,
nee.
Het was niet een soort kindster nee. Wat aan de drugs
nee,
ging.
Nee, 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 nee. Nee
zoals dat... Albert Jan.
Zoals Albert Jan.
Ja. Is nog steeds een kind.
Precies, ja, klopt. Dus ik heb Albert Jan een keer geholpen daarin.
Ja, ja, ja.
Ja
met drugs.
Jij bent de dealer van Albert Jan.
Absoluut, ja.
Nee, dus dat kan me ook voorstellen dat je... Ik vond het zo grappig namelijk, want toen jij dat deed... en toen ineens had iedereen het over je... en oh, zij is zo goed, toen dacht ik... maar wij, ja, jullie natuurlijk ook. In ons wereldje was dat al.
Ja. Dan... Nou ja, goed, dat weet ik niet. Maar in elk geval, ik was al bezig. Ik
ja.
bedoel, ik heb nooit iets anders gedaan. Dus het voelde ook helemaal niet als iets wat ik ineens deed. Weet nee. je wel, er waren ook mensen die zeiden van... ja, waar heb je dan gezeten al die jaren?
Ja.
Je bent een labloer. Ik heb nooit anders gedaan.
Ja, ja, ja.
Ja.
Hey, en jullie zijn, en ik heb jullie natuurlijk gevraagd voor deze middag, maar ook omdat je, of ook, jullie zijn een soort trio qua vriendschap en ook qua, hoe zit dat? Kunnen een van jullie daar iets over vertellen?
We hebben een appgroep met z'n drieën. En we appen elkaar dagelijks.
Nou, wat is dat?
En als we iets slechts vinden, appen we elkaar.
Ja.
En dat gebeurt heel erg vaak.
Ja.
Net zo vaak als jij aan Albert Jan vertelt dat je iets slechts vindt, vertellen wij dat dagelijks ja. aan elkaar. Maar ook heel vaak, weet je een leuke regieassistent? Moet die dat spelen? Wie moet dat spelen? Dat heet, we hebben overlegd, we mogen het noemen, het heet het zure tv-hoekje.
Oh. Zo heet ook de appgroep.
Zo heet onze appgroep.
Ja.
En dagelijks geven we elkaar advies.
Ja, maar ook over dingen die we mooi vinden. Of dingen die ons opvallen. Of, dus het is niet alleen maar kritiek.
Waarom is dat zo? Want wij hebben dat sowieso. Dat je zo, maar jullie dus met z'n drieën ook. Dat je zoveel... Waarom? Ja, misschien is dat in ieder... Ik weet niet, of advocaten die zullen ongeacht in de zaal zitten. Of doktoren, of weet ik veel wat. Doen die dat ook? Is dat iets van ons? Dat zo heftige meningen...
Ja, maar het is niet vooral die mening, hoor. Het gaat vooral om advies, echt. We hebben zo vaak mensen nodig van... weet je wel, een kind van 10 wat goed kan acteren... of iemand van 80 of gewoon voor die rol wie zou jij vragen. En dat is fantastisch, want met z'n drieën weten we zoveel meer dan alleen.
Ja.
Ik heb er heel erg veel aan. Ik ben nu aan het casten voor Nieuwzeer.
Ja.
En ik heb zo vaak een kleine vraag. En dat is zo fijn om dat met z'n drieën te kunnen overleggen. En ook dat je denkt, ja, je kan die vragen, maar eigenlijk moet je die vragen. En dan weet je wie ook goed is, of juist niet. Maar dat is heel erg nuttig.
Maar ook op scriptniveau bijvoorbeeld.
Ja, want dat is ook.
Weet je wel, ieder in ons... in ons werk natuurlijk helpen we elkaar veel.
Vooral als het over humor gaat eigenlijk,
ja,
toch?
Ja,
want dat
ja.
is, er zijn gewoon zo weinig mensen die dat maken eigenlijk... dat het zo fijn is om een echte mening te hebben van iemand anders... dan dat iemand zegt, oh, het is grappig of niet grappig. En dan kunnen wij we kunnen elkaar helpen op een ander niveau, zeg maar. Op een soort
wat voor niveau?
Dat je gewoon meer... bijna technisch kan zeggen, oh, volgens mij moet dit zinnetje eruit, want dan wordt het leuker. Of dan kunnen we elkaar veel beter helpen daarin. En anders is het ook maar zo.
En ook heel
eenzaam.
Eerlijk, hè? Bijvoorbeeld de cast, wat Niek en ik dan schreven. Ja. Dan gingen we dat aan Albert Jan voorleggen. En dan zei hij ook best wel vaak, nou, dat vind ik gewoon niet grappig. Of dat vind ik niet leuk. Of dat vind ik eigenlijk helemaal niet goed. En dan zaten wij weer van, hé, shit, Albert Jan vindt het niet goed.
Ja.
Wij vinden het wel goed. Ja, maar ja, als Albert Jan zegt dat het niet goed is, dan moet het er toch maar uit. Zo gaat het ook. We zijn
dus
ook elkaar
vertrouwt wel zo erg dat je het er dan toch uit
doet. Ja, we vertrouwen elkaar smaak wel heel erg, ja.
Het is meer dan een appgroep, hè. Het is ook nu ik Nieuwzeer maak, lezen Albert Jan en Ilse samen.
Ja.
Wat wij samen met de cast, heb jij alles gelezen. We lezen eigenlijk altijd elkaars werk, omdat je daarin op scriptniveau eigenlijk de grootste slag kan maken. Of dat je denkt, ja... Ik snap hem niet, of ik zou het zo doen. Dat is ongelooflijk nuttig, want er zijn maar weinig mensen eigenlijk die doen wat wij doen.
En ook qua... ik heb nu net een speelfilm af en daar hebben zij ook heel erg mee
gehoord. Hele goede speelfilm. Goede acteurs.
Jij zit erin, Pepijn. Ja,
oh, ja. Speelt erin mee.
Ik heel erg
leuk. Zang en dans.
Daar hebben jullie ook de edit van gezien. En daar zijn jullie ook langs geweest. Wat ik super spannend vond natuurlijk. Omdat het heel eerlijk is. Ja. Altijd. Dus wij hebben een soort groepje. Maar dat we eigenlijk altijd heel eerlijk zijn tegen elkaar.
En hoe is dat? Doet dat pijn? Is zo als jij zegt tegen hun die grap. Dit vind ik niet grappig. En jullie vinden het wel grappig. Of zij zegt dit moet. Hoe ga je daarmee om met kritiek?
Nou, doet heel dat goed eigenlijk.
Ja. Ja.
Omdat ik. Ja, ik nee, het is, omdat we elkaar zo goed kennen. En zo goed. Kan ik het gewoon hebben van hun, merk ik.
Ja.
Het is ook een verantwoordelijkheid, hè? Want het is wel, tegen elkaar moet je eerlijk zijn. Kijk, de formulering is heel belangrijk, hoe je iets formuleert.
Ja.
Maar uiteindelijk, links of rechtsom, moet je eerlijk zijn daarin. Want dat is de enige manier waarop je iemand kan helpen.
Ja.
Dat zijn we ook, heel erg. En dat is fantastisch, want je weet gewoon dat de feedback echt waar is.
En het is misschien niet persoonlijk.
Nee.
Of je neemt het niet persoonlijk, want je weet, zij vinden me toch wel goed.
Precies, het gaat over het werk. Het gaat echt over het werk, ja. Bijvoorbeeld Luizenmoeder de film bijvoorbeeld, toen jullie de eerste edit liet zien. Dat was echt nog lang niet goed, de eerste edit. En daar hebben jullie echt enorm geholpen om daar echt hele goede dingen over te zeggen. Ja, en dat was heel hard wel.
Ja,
dat was echt wel moeilijk ook. Dat ik echt zo met pijn in mijn hart, dan ben je zo gehecht aan je eigen scènes natuurlijk. En zo gehecht aan dat wat je dan tijdens het schrijven heel mooi wil. Maar ook in de montage kan je soms ook verliefd blijven op... maar goed, als het niet werkt, dan werkt het niet. En daarvoor heb je echt wel andere ogen nodig.
En je kan altijd eerlijk zijn tegen elkaar.
Ja, maar dat moet. Als je dat niet doet, dan kan je alles wel zeggen.
Ja, dat hebben we met de cast hebben we dat ook gehad, hè, met z'n tweeën. Want toen wij schreven dat natuurlijk, dan deden we eigenlijk 4 om 4 afleveringen. Dus Nick was zeg maar voor 4 afleveringen eindverantwoordelijk en ik. Zo deden we dat dan. Zeg maar de eerste versie schreven we dan om en om. En dan gingen we elkaars versies dan zeg maar analyseren en verbeteren. En dan, dat is de enige weg. Dus wij zeiden echt van, dat vind ik echt niet goed. Dat vind ik stom, oppervlakkig, niet grappig. Dat kunnen wij gelukkig wel, ja.
En hebben jullie dezelfde humorsmaak?
Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk als het om over seksgrappen gaat, gaan Niek en ik altijd net iets verder dan Albert-Jan.
Klopt. Oh ja?
Klopt.
Ja. Albert-Jan is heel preut. Of waarom?
Ja, nou jawel. Oh, ja? Ik heb daar gewoon moeite. Ik vind het gewoon...
Met seks.
Nee, ik heb gewoon moeite met sommige woorden al. Het haalt me dan uit een scène.
Wat voor woorden? Wat voor woorden, Ilse? Want dat ga jij niet zeggen natuurlijk. Of...
geslachtsdelen of zo. Ik vind het dan in een scène... Het haalt mij altijd uit een scène.
Hoezo?
Ja, ik weet het niet. Het is een bepaalde manier van hoe iemand... Bijvoorbeeld ook schelden bijvoorbeeld vind ik ook moeilijk in sommige. Godverdomme vind ik bijvoorbeeld wel een leuk scheldwoord.
Ja.
Maar kanker bijvoorbeeld vind ik dan niet zozeer. Maar het klinkt gewoon niet.
Het is ik vind het zo lekker.
Ik vind het ook lekker.
Ik
vind het heerlijk altijd.
TV in een scène.
Het moet kloppen in de scène. Want het woord kanker is heel erg duidelijk een woord wat past bij sommige karakters en bij anderen niet. Zeker in scheldwoorden. Ik heb voor Nieuwsier een scène geschreven die alleen maar daarover gaat. Maar dan is het ook echt zeg maar voor pubers die dat woord zo in de mond hebben.
Ja.
Maar het is wel een woord waar ik ook altijd even van schrik.
Ja. Nou ja, maar het is ook... Ja, nee, zeker. Maar het heeft een bepaalde lading die beter werkt dan tyfus of tering. Ja. Vind ik. Want als je het vervangt door...
De K is gewoon...
Ja, het is aan die twee K's. Het is gewoon hard. Ja,
dus het is Amsterdams scheldwoord.
Ja. Ja, het is Amsterdams ook. Ja, denk je? Ja. Ja, hoewel bij ons in
Het is jong, hè? Jonge mensen.
Ja, het is jong.
Kanker dit.
Ja, dat is het. Maar goed, mijn broer uit Dalfsen, die kan het ook gewoon zeggen, hoor.
Oh ja?
Ja, dus dat is ook...
Kanker.
Kanker.
Ja. Maar het is ook wel eens een reden waarom een acteur iets niet wil spelen. Ik heb 1 keer een scène gehad met een hele leuke acteur. Ik ga niet zeggen wie. Maar om die reden zei hij, ik wil dat woord niet zeggen.
Ja, ik vond het ook een naar woord.
Ja,
dat snap ik.
Ik nam jouw grap over. Jij wees naar mij. Ilse wees naar mij. En ik ging het.
Maar we hebben inderdaad denk ik wel dezelfde humor. Het verschilt natuurlijk allemaal wel een beetje. Maar volgens mij wat wij alle drie wel gemeen hebben... zeg als het niet zo is, dat er bij ons wel altijd... dat er hoop in de humor zit.
Is een ding,
Ik merk dat ik bijvoorbeeld humor waar geen hoop achter zit... dat ik daar niet zoveel mee heb. En dat is volgens mij iets waar we alle drie heel erg... dat er altijd iets onder zit. Of dat er altijd iets... Iemand wil toch iets nog wel. Of er zit een soort verdriet
ja,
onder.
Ja, want wat is dat dan? Ja. Wanneer zit er hoop onder
nou
humor?
Ja, je hebt scènes... waar je altijd toch voelt dat het uiteindelijk denk je denkt... oh, het komt toch nog wel goed met dit personage. Misschien ooit. In een ander leven. Ja. Maar je hebt ook scènes waar het zo zwart is. Dat het dan, en dan is het ook grappig. Maar ik merk dat ik hou heel erg van de hoop die eronder zit. Ja. Doe je het toch ook of niet? Of anders pak ik nu mijn spullen.
Nou ja, ik heb altijd het gevoel dat het heel hard kan zijn, maar je moet ergens toch de figuur die dat vertelt... alles moet in character zijn. Het moet kloppen bij het karakter die dat vertelt. En dan moet je ook iets aan zien dat er ook... ja, dat die man gewoon heel erg gefrustreerd is of boos op zichzelf. Dat het niet alleen maar een harde opmerking is. Want als het in character is, ja, dat klinkt een beetje vaag... maar dan mag eigenlijk alles. Ja, in character mag alles. Ja,
het gaat altijd om de situatie. Wij zijn altijd op zoek naar echt situationele humor. Dus niet zomaar harde grappen om de grappen, maar gewoon...
Ja, wat is dat situationele, dat zo'n woord?
Ja, wat is dan ook ingewikkeld dat altijd. Ja, sowieso over humor praten vind ik altijd ontzettend ingewikkeld. Ja, omdat het namelijk... Het dekt nooit de lading van wat het is. Ja, dat de situatie sterk genoeg is waarin iemand iets zegt. Of waarin iemand iets doet. Dus de situatie moet al... Ja, dat is het natuurlijk. En bijvoorbeeld met Nieuwsheer bijvoorbeeld ook. Er moet zeg maar een sketch van 1,5 bladzijde. Moet een hele duidelijke situatie hebben.
Ah, zo, ja.
Ja.
Dat mensen vragen heel erg aan ons...
Iets dichter bij de microfoon.
Mensen hebben het heel vaak over ons werk als grappen.
Ja.
Welke grappen je kan maken. Maar wij maken geen grappen. Nee. We zetten situaties neer. Waarin mensen, karakters botsen om wat voor reden dan ook. Dus het zijn geen grappen. Een cabaretier maakt grappen op een podium tegen het publiek. Wij maken een wereldje van 1,5 minuut of van 1,5 uur. Waarin karakters botsen. Dus dat is niet grappig.
Nee.
Ik bedoel, dat is niet met grappen. Wel grappig.
Ja. Ja, inderdaad. Maar je zegt wel tegen elkaar... Oh ja, dat. Want je zegt wel, dit is niet grappig of wel grappig. Dus het gaat wel om grappig...
Ja, maar dan gaat het om de situatie die niet grappig is. Ja. Of om datgene wat diegene op dat moment zegt niet grappig is. Weet je wel? Of je denkt natuurlijk wel bij een punchline op het einde van... Ja, dat kan een leukere punchline zijn. Ja. Dat kan een leukere... Leuke einde hebben.
Ja, inderdaad. En hoe gaan jullie met... Want Albert-Jan, jij maakt... je hebt klem gemaakt en overspel, dat is niet grappig. Hoe? Stom te janken. Nee,
janken.
Heel goed. Je weet dat ik dat heel goed vind. Echt waar. Maar dat is... gebruik je hun dan ook?
Bij die series niet. Omdat dit is eigenlijk... Dit verbond hebben we denk ik een jaar of 3 geleden gestart. En deze series zijn eigenlijk daarvoor al. Maar ik kan me wel voorstellen als ik het in het vervolg doe... dat ik hun wel vraag daarbij. Omdat het ook gaat over wat Ilse net zegt... over we creëren een soort situatie tussen 2 of 3 mensen. En daar gaat het toch ook over... is het geloofwaardig? En niet zozeer is het realistisch, want dat is niet interessant, maar is het geloofwaardig? En dat is natuurlijk, klem moet ook geloofwaardig zijn. Dus dat, ik denk dat jullie daar ook heel goed in zouden mee kunnen kijken.
Hoe krijg je dat? Want voor de mensen die klem gaat over een man die bij het Openbaar Ministerie werkt, ja toch? Heb ik dat goed?
Ja. Belastingdienst.
Het is al een tijdje geleden teruggezien. Zijn buurman is een crimineel. En die raakt...
Ja, of de vader,
vader van...
De beste vriendin van zijn dochter.
Ja, dus wat je als ouder schijnt te hebben... is dat je ineens... Je gaat
met
mensen waar je echt niet vrienden mee wil zijn... maar toevallig die kindjes zijn vrienden. Hoe krijg je zoiets geloofwaardig? Want dat is namelijk nogal wat, toch?
Ja.
Vrij dat moet je geloofwaardig zien te krijgen, toch?
Nou ja, kijk, Frank Ketelaar die het geschreven heeft en ook geregisseerd, die had het bedacht omdat hij zelf... Hij kwam erachter dat zijn kinderen volgens mij ook op school zaten bij... Bij
een crimineel.
Een crimineel.
Dacht hij, wat zou
niet
dat gebeuren
te noemen,
als ik vrienden zou moeten worden met die man? Dus op zich is het best wel... Is het echt voorgevallen in zijn leven.
Ja.
En vanuit die gedachte, vanuit die fantasie is hij verder gaan denken en heeft hij die serie bedacht. En dan heb je natuurlijk een geloofwaardig script nodig en geloofwaardige acteurs die dat kunnen spelen.
En dan ga jij zorgen dat die acteurs het geloofwaardig...
Ja, ja.
Hoe doe je dat?
Ja, dat weet ik. Nou ja, je creëert een scène of een wereld en daarin ben je gewoon heel goed aan het kijken van klopt dit allemaal? Ja. Of voelt... Ja, dat is voor mij heel intuïtief eigenlijk. Ja. Dat is gewoon, ik ben dan aan het kijken en dan aan het luisteren. Denk ik, geloof ik dit eigenlijk
dat
wel?
Dat is gek, hè? Dat is intuïtie. Je kan niet zeggen wanneer het wel of niet geloofwaardig is.
Nee.
Maar dat geldt voor humor ook. Ja. Dat is ook puur een intuïtief ding. Ik weet ook vaak helemaal niet waarom ik dingen grappig vind, maar dan vind ik het gewoon heel grappig.
Ja, er zijn ook geen regels voor,
toch? Nee, er zijn echt geen regels voor. Want dat heb je nu ook natuurlijk altijd, die discussie. Humor kan alleen maar als je omhoog trapt in plaats van naar beneden. Ja. Dan denk je, ja, maar er zijn helemaal geen regels voor. Wie bepaalt dat wat grappig is?
Daar gaan we het zo over hebben. Ja. Zullen we even tussendoor... Ik ga even een lied zingen.
Ah.
Want het is toch een theatrale middag. Jullie gaan straks ook nog wat zingen. En nog een quiz. Ik weet helemaal niet hoe laat het is. Maar ik ga een lied zingen. Wacht, ik loop even naar de piano. Dit lied is, gaat over het najaar. Het heet najaar. Het gaat over dat het najaar mijn favoriete seizoen is. En het is geschreven door Peter van Rooyen. Komt ie. Nu de dagen langzaamaan steeds grijzer worden en de wind de drukte dempt van het verkeer. Nu de vrede zon steeds vroeger zwicht voor koe en mild lantaarnlicht. Nu de terrassen sluiten, kom ik naar buiten. Nu de regen de mensen binnenshuis houdt en het laatste bloemblad dwarrelt van haar knop. Nu alles aan het verdorren is, bloei ik op. Tuinfeestjes worden met spoed afgelast en de teenslippers gaan weer in de kast. Op de radio klinkt een jazzy liefdeslied, waar de lente op mijn schouder springt en de zomer mij het strand opdwingt. Is het najaar zoveel eisend niet? Ik hoef enkel mijn hoofd iets gebogen en nat wat te zwerven door een doorweekte stad die net als ik wacht op een hoge drukgebied. Er is weer ruimte voor melancholie en soms verdriet. En straks als de sneeuw begint te vallen en een zwerfhond drentelt voor een slagerij, als een ieder binnen huivert van de vrieskou en slechts dromen kan van een levenslustig jaargetij, als niemand er meer bij hoort, dan hoor ik erbij.
Mooi,
dankjewel.
Heel mooi. Heel mooi.
Ja, mensen, en dan is het nu tijd om kort even iets te vertellen over een samenwerking. En dit is een nieuwe samenwerking waar ik ontzettend blij mee ben. En deze is, en dat vind ik heel erg leuk, voor al mijn mede-single pepperonis. Want deze samenwerking is met de dating-app Inner Circle, waar ook een hele leuke actie aan verbonden is, maar daar straks meer over. En mensen zoals ik, die kennen de app natuurlijk. Ik zelf gebruik de app en heb al een paar hele leuke dates gehad, kan ik jullie wel vertellen. Een aantal van die dates, daar vertelde ik ook over in de afleveringen met Alex en Christine. Verhalen halen waar zij, die enorm onder de plak zitten, van smulden. Maar goed, even voor alle singles die zin hebben om nieuwe mensen te ontmoeten en Inner Circle nog niet kennen. Inner Circle is de dating-app voor ambitieuze, gedreven en levenslustige singles. En de meeste singles die de app gebruiken zijn tussen de 30 en 45 jaar oud. En nou is dat net de leeftijdscategorie waar de meeste pepperonis in zitten. En de singles die op Inner Circle zitten weten wat ze willen van het leven en van een rela. Vaak houden ze van het snelle leven in de stad, van cultuur, reizen en het bekijken van de nieuwste bars en restaurants. Nou, een typische pepperoni, zou ik zeggen. En nu denk je misschien, ja, zo'n app met mensen die ik niet ken en waarvan ik zelf niet eens weet of ze bestaan. Misschien zitten er wel allemaal catfishen tussen. Hè, of straks dan heb ik een date met iemand die niet van bestuurbare vliegtuigjes houdt en dat is mijn hobby. Of straks, en dat is veel erger, is het iemand die tussen 30 en dood gaan luistert. En ik vind die vrouwen stom. Hè, waar moeten we het dan in godsnaam over hebben? Nou, daar hoef je dus niet bang voor te zijn. Want voordat je de app kan gebruiken, word je gescreend of je wel een rijk gevulde bio hebt en of je goede foto's hebt en of je persoonlijkheid wel goed weer wordt gegeven, zodat je daarna voorgesteld kan worden aan gelijkgestemde singles. Je begeeft je dan dus in je Inner Circle met geschikte mensen om mee te daten. En Inner Circle is al opgericht in 2012 en heeft inmiddels 6 miljoen leden. Nou, daar moet vast wel iemand tussen zitten die ook net de nieuwste bestuurbare Spitfire heeft en het stemgeluid van Malou Holshuizen ook zo snerpend vindt. Kortom, wil je serieus daten met gelijkgestemden? Download dan nu de app. En als je, en nu komt de actie, via de link in de show notes de app download, ontvang je een maand gratis een full membership met alle extra's die daarbij horen. Dus ik zou zeggen, lekker downloaden, daten, praten over bestuurbare vliegtuigjes, Malou Holshuizen afzeiken en leuke avonturen beleven. En deze informatie staat natuurlijk allemaal in de show notes. We hadden net al over, waar ik het met jullie ook over hebben is, we hadden net al over humor. Het is een ingewikkeld gesprek, altijd. Maar ik wil het daar toch even ik wil het hebben over, zeg maar, als je maakt wat jullie maken, wat veel over deze tijd gaat. Aan de ene kant verandert tijd, zeker nu. Dus er verandert veel. Mensen zeggen, ja, ik vind het niet leuk dat je dit zegt. En of dat nou door sociale media komt of niet. Maar er is veel tegenspraak, zeg maar. Maar tegelijkertijd moet je ook je, volgens mij, wat jullie maken, je ook afzetten tegen het establishment. En kritisch zijn. En tegen dingen ingaan. En ik vroeg me af hoe jullie dat doen. Zo met cast en nieuwzeer en zo. Hoe je aan de ene kant dus en meegaat met je tijd, maar aan de andere kant ook kritisch blijft. Dat is eigenlijk de vraag.
Volgens mij is dat een heel intuïtief proces. Je leest de krant, je ergert je, je maakt een scène. Ja. Je bent niet bezig met het establishment. Je bent niet bezig met deze tijd, andere tijd. Wat is nou deze tijd? Over 20 jaar is deze tijd ook weer achterhaald. Het zegt niet zoveel. Maar het is een heel intuïtief proces van gesprekken die je irritant vindt of juist heel mooi. En waar je als satiricus eigenlijk dan op reageert door iets te maken hoe je vindt dat het wel moet of hoe je vindt dat het nog veel erger is. Dus of je uitvergroot waar je aan je ergert of je maakt een betere versie van de wereld. Maar het is allemaal een volkomen intuïtieve reactie op wat er maar op je afkomt in de krant, in cafés, waar dan ook.
Ja, maar stel je voor je. Ik kan me ook voorstellen dat als je ouder wordt, ja, hoe ga je dan bij jezelf na? Ik heb veel homoseksuele vrienden en die zeggen gewoon al die grappen over gays. Ik ben er wel een beetje klaar mee. Terwijl ik kan denken, hey, ik maak daar veel grappen over, want intuïtief vind ik het nou eenmaal leuk om daar grappen over te maken. Snap je? Hoe doe je dat? Of zeg je, daar ben ik niet eens mee bezig? Of?
Het heeft altijd te maken met de kwaliteit van de grap of van de humor. Want ik vind geen enkel gebied moet je vrijwaren voor humor. Juist niet.
Nee.
Dus ik zou nooit zeggen dat je geen grappen mag maken over gays. Alleen je moet wel het gevoel hebben dat je empathisch bent. Ik vind, je mag grappen over maken over Anne Frank, vind ik. Vind ik het een gevaarlijk en gevoelig onderwerp.
Ja.
Maar je moet wel het gevoel hebben dat degene die grap maakt empathie heeft voor Anne Frank en niet alleen maar scheid heeft. Dus op het moment dat je, zeg maar, aan de kant staat van het slachtoffer of degene die je afmaakt, dan mag je heel veel. Maar als je alleen maar iemand omlaag wil halen, ja, dat is gewoon,
dat is ook niet grappig.
Nee. Maar hoe zorg je dat je aan de kant van het slachtoffer staat?
Nou ja, dat gaat vanzelf. Hè? Als je gewoon met je beide benen in de wereld... Als je empathie hebt, dat is wel zo. Als je veel voelsprieten hebt voor je omgeving en waar je in staat... en open staat voor de tijd waarin je leeft... dan gaat dat vanzelf als het goed is.
Ja. En hoe ga je om met... omdat jullie zo lang al werken met dat er steeds meer tegengeluiden komen... of dat mensen je makkelijker kunnen bereiken... via sociale kanalen. Hoe ga je daarmee om in deze tijd?
Eigenlijk valt het mij op dat we heel erg weinig reactie krijgen. Op Cast hadden we verwacht dat er heel veel woedende volksstammen zich tegen ons zouden keren.
Ja. Ja. Echt. Even voor de luisteraar die niet heeft gezien, Cast is een serie over een castingbureau. En zeker na wat er allemaal gebeurd is, is dat natuurlijk een goede setting. Maar, en daar gebeuren allerlei dingen. Maar dat is wel, gaat wel echt over deze tijd. Ja, daarom heb ik het zo ingewikkeld. Het gaat wel over deze tijd. Heel
maar je geeft het vorm. Dat is zo heerlijk ook. Wat wij altijd tegen elkaar zeggen. Van goddank kunnen we het vorm geven in een serie. Want dan kunnen we onze twijfels over waar we ons mee bezighouden. Of onze woede of irritatie. Kunnen we daar zo lekker in kwijt. En dat is zo prettig. Want kijk, we zijn er nooit op uit om een soort moralistisch... om moralisme te prediken. Of dat wij heel erg laten zien, kijk, zo hoor je te denken. Want wij laten meer gewoon situaties zien. En dan mogen mensen zelf thuis bedenken wat ze ervan vinden. Ja. En dat is denk ik wel... Dat is best wel schaars tegenwoordig misschien wel. Hè, kunnen we zeggen. Als het waar humor betreft, het is altijd heel snel... dat je al van tevoren ziet, die makers hebben die mening.
Ah, zo, ja, ja.
Die makers vinden dat.
Humor moet verrassen, dat is nummer één. Als het niet verrassend is, wat je heel vaak hebt... ja, dan ben je meteen klaar. Maar wat wij bij Cast wilden is dat... Je hebt de oude generatie die wil alles houden zoals het was. Ja. De jonge generatie is woke en wil alles omgooien. Maar we wilden eigenlijk empathie voor beide
clash,
hebben.
De clash laten zien.
Ja.
Ja. Ja. Ook omdat we zelf daar natuurlijk ook dagelijks mee clashen. Ja. Gewoon met wat vinden we nou eigenlijk? Die twijfel. En dat is natuurlijk interessant. Als je gewoon een oude en een jonge generatie met elkaar laat botsen. En dan kun je ook zo fijn die beide standpunten vertegenwoordigen.
En bots je vaak thuis? Of in je eigen leven?
Wel inderdaad. Dat ik me dagelijks afvraag. Wat vind ik er nou eigenlijk zelf van? Ja, dat. In plaats van dat je heel modieus meningen gaat... kopiëren of gaat overnemen.
Dus je probeert altijd kritisch te blijven?
Ja, en in elk geval heel erg dicht bij mezelf na te gaan. Wat vind ik eigenlijk? In plaats van, ik zit nou eenmaal in de linkse intellectuele hoek. In de theater-televisiehoek. Dus dan vind ik dat ook. Want dat is natuurlijk bij heel veel mensen zo. Dat je kan van tevoren vaak wel aftekenen. Natuurlijk vindt die dat. Ja.
Ja. Ik zit even ik zit te denken over een... omdat ik zo zit over dat de tijd verandert. Maar ik weet niet of het een goed voorbeeld is. Wij zaten met Gijs Lang een keer te eten. Regisseur, onze oude vriend. En die, toen zei hij... Ik schrijf nu vrouwenrollen. En iedereen om me heen die zegt... je moet sterkere vrouwenrollen schrijven. En toen zei jij, ik schrijf gewoon. Ik ben niet bezig met... moet ik sterkere vrouwenrollen schrijven of niet? Dat schrijf ik gewoon. En toen zei Gijs Lange... die zei ja, maar... zo praat hij. Die zei ja, maar vergeet niet... dat jij uit een tijd voorkomt... waarin... jij bent ook biased. Ik weet niet wat het Nederlandse woord is.
Bevooroordeeld.
Ja. Jij komt wel uit een tijd waarin er gewoon weinig sterke vrouwenrollen waren. Dus als jij schrijft, ga je onbewust toch waarschijnlijk net iets zwakkere vrouwenrollen schrijven. En toen zei je, dat vind ik wel... dat is...
Ja, maar daar ben ik eigenlijk totaal niet met hem eens.
Hij is dood.
Hij is boeien.
Ben je niet met hem eens?
Nou, ik heb eigenlijk bij alles wat ik maak, heb ik altijd veel meer vrouwenrollen geschreven dan mannenrollen.
Ja.
Terwijl iedereen denkt altijd, mannen schrijven mannenrollen, vrouwen schrijven vrouwenrollen. En dat is helemaal niet waar. Ik heb prinsesje Petronella bedacht. Noem maar eens een sterke vrouw.
Ja, ja.
Wie is een sterkere vrouw dan prinsesje Petronella? Ja. Genoemd naar mijn zus, overigens. Die ook Petronella heet.
Ja.
Dus ik vind het ook... natuurlijk ben je wel een kind van je tijd in alles.
Ja, dat is,
maar daar kan je ook niet bovenuit krioelen, weet je wel. Behalve, want mijn grote hobby is geschiedenis. En ik maak daarom welkom in de middeleeuwen, welkom bij de Romeinen. Omdat mijn passie voor geschiedenis is net zo groot als mijn passie voor comedy.
Ja.
En dat komt dan lekker samen. Maar door het bestuderen van de geschiedenis zie ik ook de ongelooflijke beperktheid van de huidige dag. En de ongelooflijke bekrompenheid van de huidige moraal. Over 10 jaar worden wij aangeklaagd dat we nog vlees eten. Dat we bejaarden wegstoppen in bejaardentehuizen. Hoe we omgaan met armoede in de wereld. Ja. We denken dat we nu weten. Over 20 jaar maken ze ons kapot.
Maar ja, wat wil je mee zeggen? Ik snap niet met je.
Kortom, je huidige idee ja. is ook niks waard. In het licht der eeuwen.
In het licht der eeuwen.
Oh, in het licht der eeuwen. Ja, oké. Okay. Ja, dat is waar. Maar je doet toch iets met het huidige idee?
Ja, je reageert erop.
Ja.
Ja, maar goed, de vraag was natuurlijk over Gijs Lange.
Ja, je bent een kind van je tijd.
Ja.
Toch?
Ja, en daar kan je ook niet zo heel veel aan doen. Nou, behalve heel veel over de geschiedenis te lezen. Want dan zie je ook dat, zeg maar...
En er ook grappen over te maken.
Maar dan zie je ook dat een beweging als nu, weet je wel... die was in de jaren 70, die was in de jaren 20. Het is niet nieuw dat de jonge generatie zich met heel veel geweld afzet... tegen de oude generatie. En terecht bovendien, de jonge generatie moet zich onderscheiden.
Ja.
Die moet een nieuw geluid laten horen. En dat is heel goed. Alleen het is niet uniek.
Maar je bent toch onderdeel dan... Sorry dat ik er zo op zit te halen, hoor. Maar je bent ook onderdeel van die... Je zegt van de jonge generatie die heeft met veel geweld kritiek op de oude generatie. Iets wat nu heel erg aan de... Maar je bent wel dan onderdeel van die oude generatie. Dus hoe hou je jezelf dan scherp?
Ja, dat is natuurlijk... Ja, ook door te clashen met anderen. En ook door contact te hebben met jongeren. Kijk, als je oud bent en je hebt geen contact met jongeren... dan verkoken je heel snel.
Ja.
En andersom trouwens ook. Dus je hebt elkaar nodig als generaties... om fris te blijven. Dus dat is heel belangrijk. Daarom zitten we nu bij jou.
Want jij bent heel jong.
Ik ben heel jong. En Albert-Jan, hoe denk jij? Hoe kijk jij naar? Ja, dit is. Sorry, is er iets aan de hand, jongens? Ik hoor allemaal geklets. Oh, sorry.
De jongere generatie.
De jongere generatie. Boeien. Netflix. We zitten lekker te bingen. Nee, ik dacht dat er iets was daarom. Nee. Maar jij maakt namelijk niet dat soort...
Nee, precies. Kijk, Torre C is gewoon zo'n eigen wereld.
Ook, ja.
die, dat heeft daar nog niet zo heel veel mee te maken. We hebben bijvoorbeeld wel met Sluipschutters 2 seizoenen geleden.
Oh, sorry, dat heb ik niet genoemd. Nee, maar natuurlijk Sluipschutters ook gemaakt.
Daar hebben we bijvoorbeeld wel besloten...
Ik hoor nog steeds mensen. Ja, sorry. Het leidt af.
Dat we bijvoorbeeld, dat zij deden ooit typetjes Turkse en Marokkaan, dat we dat niet meer deden. Maar meer omdat we dachten, het leidt af. Kijk, Sluipschutters is een soort absurditeit. En dat gaat helemaal niet over moraal of dat we dingen over mensen willen zeggen. Dus wij dachten alleen maar, als we dat nu gaan doen, dan leidt het af. Dan gaan mensen het daarover hebben. En dat willen we helemaal niet. We willen gewoon dat mensen gewoon in onze absurde wereld kunnen geloven. Dus daarom hebben we dat er eigenlijk uitgehaald. Maar niet zozeer omdat we dachten...
Dat kan niet meer.
Nee.
Jij vertelde toch dat iemand... want toen hadden jullie zo iemand die zo praatte. En dat de geluidstechnicus zei... Dit kan eigenlijk niet meer, toch? Is dat het...
Ik kan me niet herinneren dat ik dat vertelde.
Dat was dan op een andere set. Maar ik bedoel, dat is om een voorbeeld te geven. Dat gebeurt, toch? Dat mensen zeggen, dit kan niet meer.
Nee, nou, en dan?
Dan
denk ik, als het mensen... Als het mensen beledigd, vind ik dat jammer. En dan past dat niet bij dat programma.
Ah, zo, ja.
Dan schiet het zijn doel voorbij. Maar als ik het echt heel grappig vind... dan vind ik wel dat je het moet kunnen maken. Maar als het met andere mensen alleen maar... op een andere gedachte komen daardoor. Dan zit je op een ander spoor. En dan ga je niet meer lachen. En dan leidt het eigenlijk alleen maar
En dan af. Is het niet waar, zeg
Precies.
maar.
Precies. Maar ik vind het een heel moeilijk...
Het is heel ingewikkeld, daarom hebben we het erover.
Of
is het vervelend om het over te zeggen?
Nee, het is zo moeilijk, omdat je als je er iets over zegt... word je er ook zo snel op vast gepind wat je ervan vindt. Terwijl ik merk ook bij mij dat het ook eigenlijk een soort langzaam gedachten is daarover. Dat ik denk, oh, dit vind ik nog wel kunnen en dit. En over een jaar vind ik het misschien weer niet.
Ja.
Dus het is zo moeilijk.
Ja,
je zegt er nu iets over en dan hoor je jezelf over. Ja, dat je denkt, oh nee, daar ben ik nu helemaal niet mee eens. Dus het is een heel moeilijk ding, omdat je er zo... Je wordt er snel door gequote en dan word je eraan vastgepind.
En dan
moet je eigenlijk aan vasthouden omdat je het zelf hebt gezegd. Waar je dan ook misschien denkt, oh, misschien ben ik het helemaal niet met mezelf eens. In een gesprek kun je dat altijd veel meer... Als we zo samen een gesprek erover hebben, kun je dat veel makkelijker over praten. Als het wordt opgenomen, dan is het gewoon heel gevaarlijk.
Dat staat altijd online.
Ja. De uitdrukking kan niet meer, daar heb ik moeite mee. Als mensen zeggen, ik vind het pijnlijk, ik vind het kwetsend.
Ja,
dat is oké, maar het kan niet meer. Ja. Wie bepaalt dat? Ja, en waarom?
Ricky Gervais zei ooit, volgens mij ook een zin die jij zei... Als je beledigd bent, betekent nog niet dat je gelijk hebt... Dat vond ik eigenlijk al wel een hele goeie. Dat ik dacht, want ik vroeger altijd van... oh ja, shit, als iemand beledigd is door wat ik maak... dat kan eigenlijk niet. Terwijl dat hoeft... Ja, ik ben ook wel eens beledigd. Maar ja, ja, dan raap ik mezelf in elkaar en dan ga ik verder. Maar het is, we leven natuurlijk in de tijd dat niemand wil meer beledigd zijn. Niemand wil meer verdriet. Mijn vriendin is psycholoog. Die krijgt heel veel mensen die echt dan... Ja, ik heb liefdesverdriet. Wat kan ik eraan doen? Ja, het hoort gewoon bij het leven.
Het leven
doet gewoon pijn soms.
Ja, en dat, ja. Nou, alleen het moeilijke bij Ricky Gervais vind ik altijd wel... En dit staat er dan over 10 jaar ook nog op. maar ja, dan haal ik het er zelf lekker af. dat hij zegt... Hij zegt dan... Hij heeft zo'n filmpje dat zegt... Hoe arrogant ben je om te denken dat je leven nooit gekwetst gaat worden? Dan denk ik altijd, ja, maar jij hoort bij de groep witte heteroseksuele man. En als er iemand nooit beledigd wordt, is dat wel een witte heteroseksuele man. Dus ik vind het ook altijd makkelijk als hij dat soort dingen zegt, snap je? Niet dat hij niet gelijk heeft.
Nee, maar het heeft me wel geopend. Want ik dacht namelijk vroeger ook dat als je beledigd bent, dan heb je... gelijk.
Ja.
Terwijl ik vind die relativering heel fijn. Dat ik denk, het hoeft niet zo te zijn.
Nee,
want als iemand boos is, dan lijkt het ook alsof die gelijk heeft vaak. In een situatie. Dan, of ik heb dat heel snel. Ik laat me heel snel door boze mensen. Dat ik denk, misschien heeft hij... Terwijl natuurlijk iemand die boos is, hoeft ook niet gelijk te hebben.
Nee, dat is waar.
Maar humor mag pijn doen.
Ja.
Humor moet pijn doen.
Ja.
Ja.
Tot ziens. Mooi meer iets van gehoord.
Dit staat over 10 jaar nog op.
Nee, maar ik bedoelde niet. Ja,
zo.
Maar
ik bedoelde
niet zo. Ja,
nee, maar spijt. Het is echt niet. Ik bedoel, er zijn twee dingen mis aan deze tijd. Ten eerste is dat niemand snapt dat dingen ontwikkelen. En dat je het ene jaar iets zegt. En dan, ik stond ooit zwart geschminkt met een Surinaams accent Zwarte Pieten spelen.
Dus... Doe eens.
Nee, maar, even mijn schmink.
Je bent al zwart geschminkt. Dat zien de mensen thuis niet.
Precies.
Alleen op de stem.
Ik sta alleen maar in theater als blackface. Nee, maar... daarom zit er ook niemand in de zaal. Nee, maar... wat wou ik nou zeggen? Dus dingen veranderen nou eenmaal. Dus over 10 jaar is het anders. Maar ik vind het altijd wel leuk om daarover te praten. Omdat het spannend is.
Maar humor moet ook te vroeg zijn. We hebben één scène bij Nozeer. Dat is één iemand die zei van die scène is heel leuk. Ging over de scène met het truitje. Met,
leuk truitje.
Oh, ja. Per Bokma die zegt tegen een van de dames leuk truitje. En 3 minuten later wordt hij afgeschoten, afgevoerd.
Letterlijk doodgeschoten.
Letterlijk doodgemaakt.
Vanwege de opmerking. Ja.
En er was één iemand, ik ga ook niet zeggen wie, die zei... Die scène is leuk, maar te vroeg. En ik denk, een scène kan niet te vroeg zijn. Want als je op tijd komt, is hij te laat.
Ja.
Als de strijd gestreden is, dan kom je nog eens met je scène. Nee, hij moet op het moment komen dat het een beetje pijn doet.
Ja.
Anders is het gewoon amusement.
En dat je denkt, net te vroeg.
Dus, maar het moet te vroeg.
Moet te vroeg.
Ja. Ja.
Goeie grap. Alles beter te laat.
Goeie grap van Louis C.K. Ken je die grap dat hij dan te vroeg of te laat, of je dan grappen mag maken. En dan ging het ook over hoe snel na 9/11 heb je je afgetrokken. En dan zegt hij tussen de eerste toren en de tweede toren. Dat vond ik zo'n goede grap.
Ja, mensen. En dan is het nu tijd om kort even iets te vertellen over... mijn bijna vaste samenwerking met Podiumpas. Waar ik ontzettend blij mee ben. Iedere week vertel ik jullie wel iets over Podiumpas. En het is zelfs zo dat een van de gasten uit deze aflevering... die vaak de podcast luistert, die sprak me na de opname aan... en die zei, Pepijn, heel even over Podiumpas, hè, waar jij het steeds over hebt. Is het nou echt zo dat je voor €35 per maand... onbeperkt naar voorstellingen kan gaan met die pas? En ik zo, ja, tuurlijk. Ik ga toch niet allerlei dingen vertellen over Podiumpas als het niet waar is. Want het is dus echt zo, mensen. Voor €35 per maand kan je met je Podiumpas onbeperkt naar theatervoorstellingen in 50 podia door heel Nederland. En toen zei hij van, maar geldt het dan ook voor concerten? En ik zo, ja, dat zeg ik dus iedere keer. Je kan ook gewoon, mits het concert natuurlijk niet uitverkocht is... gewoon gratis met je Podiumpas naar een concert... in een van die 50 podia door heel Nederland. En toen zei hij, en dit is allemaal echt gebeurd, hè mensen, dit is echt gebeurd. Toen zei hij, maar €35, dus als je naar 2 voorstellingen per maand gaat... dan heb je dat er gewoon al uit. En ik zo, ja, dat zeg ik dus iedere keer. En misschien ook leuk om te vertellen, Ilse... die heeft het bijvoorbeeld in deze aflevering over een voorstelling... waar ze nu voor aan het repeteren is. En ik weet dat dat over de voorstelling De Ongeplukte Zusters gaat. Dat is een muzikale komedie, geschreven door Ilse. En die voorstelling borduurt losjes voort op het werk van Jane Austen. En Plien van Bennekom speelt erin, Rob Verheijen, Wart Kamps, Bart Reining en Ilse dus. En ook na deze voorstelling kan je met je Podiumpas in bijvoorbeeld, ik heb het even opgezocht, Den Haag, Almere, Amsterdam, Amersfoort, Utrecht, Den Bosch en veel meer steden. Ga naar www.podiumpas.nl om te kijken welke podia aangesloten zijn bij Podiumpas. Reserveren van je ticket kan altijd 30 dagen voor de voorstelling of het concert. En de meeste theaters en concertzalen die hebben dat als je als je op een kaartje klikt, dan komt er zo te staan Podiumpas. En als je dat dan aanvinkt, dan hoef je dus niks te betalen. Als dat niet zo is, dan kan je het theater van tevoren even opbellen en kan je gewoon gratis een kaartje reserveren. De theaterpas is dus €35 per maand. En bestel je podiumpas op podiumpas.nl om onbeperkt naar voorstellingen en concerten in heel Nederland te gaan. En deze informatie vind je natuurlijk ook in de show notes. En het is dus echt allemaal waar, anders zou ik het niet vertellen. Ik wil heel even toch even een quizje doen met de mensen. Ik ga een paar... Oh, wacht, ik heb al een leuke. Ik ga een paar zinnen opnoemen. En dat kan zijn dat... En de vraag is, wie van deze drie mensen heeft die zin geschreven of hardop uitgesproken? Laten we met deze zin, komt uit iets wat zij gemaakt hebben. Een acteur zegt, beste dodenherdenking sinds 1945. Wie denken jullie dat die zin geschreven heeft? Albert-Jan van Rees, wie denkt Albert-Jan van Rees? Niemand. Nick Barendse. Ilse Waringa. Jullie hebben het goed, het was Nick Barendse. Jij hebt deze zin geschreven, toch? Waarom is dit zo grappig? Ik vind het een hele grappige zin.
Nou, we hebben... Ja, waarom is hij zo grappig?
Ja, er is een nieuwe dodenherdenking. En dan, het is een soort crazy ding.
Het mag niet meer over de Tweede Wereldoorlog gaan.
Oh ja, het mag niet meer over de Tweede Wereldoorlog.
Dat is het.
Precies, het moet over jongeren gaan, alles gaat over jongeren. Ja. Ja. Niks met Joden, niks met Tweede Wereldoorlog. Nee, dat weten we nou wel. Ja. Het moet allemaal modern en woke.
Ja, en dat gaat een hele moderne jonge gast, die zegt dat het, die is een soort consultant, die zegt beste dodenherdenking sinds 1945.
Ja,
dat is heel grappig natuurlijk. Ja. Hoe kwam je hierop?
Nou, ik heb...
Ik weet trouwens ook dat na de viewing Albert-Jan zei... dat vond ik de beste zin van de serie.
We hebben een paar jaar geleden een dodenherdenking gezien. En dat was met heel veel... Het is namelijk elk jaar, mensen. Het gaat nooit vervelen.
Nou, dit was een dodenherdenking die op het zure tv-hoekje uitvoerig besproken werd.
Ja. En heel woke en heel modern en heel erg... Nou, eigenlijk is ook in het nieuws ook min of meer herhaald wat wij deden. Ik geloof dat er echt een discussie was over... Wat moeten we nou nog met die oorlog? Kunnen we die meer naar de jongen toe brengen? Dat is echt gebeurd. Ja. Dus eigenlijk wat wij doen is eigenlijk gewoon wat er al was... ietsje erger maken.
Ja, ja, ja.
Met een comité wat niets heeft met... ook met het gedicht der duizend doden. Die willen ze niks met Joden en Sinti's. Willen ze niets te maken hebben. Is vaker gedaan, weten we nou wel.
Ja, want daar haken jongeren af. Ja. Dus
ik heb een Joodse vriend en die zegt ook gewoon... Maar mag het gewoon dan even één dag dan over Joden gaan? Ja, dit is gewoon gebeurd.
Ja, precies. Ja. Ja. Nou, dat vonden wij heel leuk om dat uit te vergroten.
Ja, ja.
Ja.
Eén zin. Gaaf, hè, paardenspullen. Uitgesproken door één van deze mensen. Wie denkt Albert-Jan van Rees? Nick Barendse? Niemand? Ilse Waringa? Ja, het is Albert-Jan van Rees. Die heeft het in Foute Vrienden. Ja, het is heel grappig. Hij moet dan... Maar laten we het even over Foute Vrienden hebben. Want het is, lijkt me zo echt... Even voor de kijkers en de kijkers. Even voor de kijkers thuis.
Kijkertjes.
Nee. Het is een programma. Vijf vrienden of zes.
Vier.
Je moet opdrachten.
Ja, ik weet dat je graag hebt meegedaan, maar...
En het zijn echt vrienden. Jullie zijn echt vrienden van elkaar. En jullie doen opdrachten. Wat afschuw je met een microfoon en een oortje. Moet je verschrikkelijke dingen doen en dan kan je punten. Eén, waarom doe je dat?
Dit is trouwens wel een programma wat we nu heel anders zouden maken eigenlijk.
Oh ja?
Ja, want we hebben het er een half jaar geleden over gehad om het opnieuw te gaan doen. En toen zeiden we, moeten er wel iets mee. Dat is wel... Het gaat natuurlijk over vier gentlemen's balancerend op een rand van wat kan er wel en niet.
Ja, ja.
En heel veel mensen zeggen ook altijd dat je dat niet durft. Terwijl de grap is natuurlijk dat je het niet durft. Dat je die grens opzoekt.
Zij zeggen dat je durft, bedoel je?
De mensen zeggen altijd van waarom durf je dat niet? Of waarom zeg je toch gewoon?
Oh zo, ja.
Dat zeggen heel veel mensen als ik ze op straat dan. Als ze over het programma zeggen. Oh, je moet mij vragen, want ik durf alles.
Ja, maar daar gaat het niet om. Durft,
maar die grens is natuurlijk wel inmiddels een andere grens geworden. Dus daarom zouden we... Dit zou het enige programma zijn wat ik maak waar we wel... opnieuw zouden moeten kijken van wat.
En wat zou je dan gaan doen? Of wat?
Nou, daar zitten grappen in die ik nu terugzag. Dat ik dacht, oh ja, die zou ik nu niet meer. Zou ik nu niet meer doen.
Ja, dat is toch grappig. Waarom zou je dat nu niet meer maken?
Nou, een andere tijd.
Ja.
Dat was eentje dan dat je een opdracht dat je iemands borsten moest proberen aan te raken. Maar dat zou echt. Dat kan echt niet meer. Nee, maar serieus.
Dat
we überhaupt toen dat je dacht dat kan.
Ja.
Dus inderdaad, je hebt een oortje in en terugkomen op je vraag waarom het leuk is om te doen. Het is vooral leuk om de anderen eigenlijk die opdrachten te geven. Ja. En dan is 1/4 van de dag is dan minder leuk omdat je het zelf...
Ik heb het ook gedaan.
De vrouwelijke versie had
Foute vriendinnen, dat was ook iets verschrikkelijks.
Ja, toch?
Ja, dat was echt verschrikkelijk. Niks voor mij, nee, verschrikkelijk.
Dat ga je het nooit meer doen ook, of?
Oh nee, never. Nee.
Ik ben er wel een ander mens voor geworden.
Oh ja?
Ja. Ik was best wel verlegen altijd. En ik ben hier door dit programma best gemerkt dat je denkt, je kan best veel zeggen voordat mensen raar reageren.
Ja, 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 ja.
De helft van de tijd luisteren mensen volgens mij helemaal niet wat je zegt.
Ilse die schudt heel hard nee. Die denkt
nee,
echt,
verschrikkelijk.
Wat vond je er zo verschrikkelijk aan?
Nou, gewoon die ontzettend ongemakkelijke situaties. Ik vind het heerlijk om daarover te schrijven. Weet je wel?
Je schrijft over alleen maar ongemak.
Daar gaat het om. Maar juist omdat ik daar zo gevoelig voor ben, dat iets gênant is. Oh, verschrikkelijk. Verschrikkelijk vond ik het. Ik zou het echt nooit meer doen. Begrijp ook niet zo goed waarom ik daar ooit destijds ja tegen heb gezegd. Nee, echt niet. Vreselijk. Maar ja, ik was dan ook weer heel plichtsgetrouw. Ik had eenmaal ja gezegd. Dus dacht ik, ja, ik moet het ook volhouden ook nu.
En het verdiende veel geld waarschijnlijk.
Nou, dat viel mee.
Oh. Neem als jullie water willen.
Publieke omroep.
Neem water.
Was het nooit gevaarlijk dat mensen je gingen slaan en dat soort dingen?
Nou, ik ben in die 6 jaar denk ik 1 of 2 keer dat ik echt dacht... Oh,
dat je in elkaar
geslagen bent. Dat iemand zei, ik trek je over de balie of zo. Dus dat... Valt maar je voelt het al wel een beetje. Als je goed kijkt, als je goed oplet, dan voel je dat je denkt... Oh, nu moet ik echt...
Oh, vreselijk. Nou, goed, laat maar. Als ik er weer aan terugdenk, dan voel ik alweer de...
Een andere zin is... Wij vinden jouw werk oudbollig, saai en volkomen oninteressant, Adolf. Nee, je hebt geen enkel talent. Onthoud dat nou. Wie denken jullie dat deze scène over Adolf Hitler heeft geschreven? Albert-Jan van Rees? Niek Barendse? Ilse Waringa. Ja, het was Niek Barendse.
Maar volgens mij uitgesproken door Ilse Waringa. Ja, Ilse Waringa zat in die scène.
Oh ja, inderdaad.
Zou kunnen, ja.
Ja.
Zou kunnen, weet ik niet.
Ik weet niet of jij het...
Zij? Het zijn eigenlijk het zijn er twee.
Ik heb het werd zinnetje werd door de ene uitgesproken en de andere door de andere. Het is een scène dat Adolf Hitler auditie doet.
Ja, de jonge Adolf Hitler gaat naar de kunstacademie met zijn werk. En hij is heel onzeker.
Ja.
En er zitten 3 mensen die hem alleen maar uitlachen. Van, oh, wat een tuttige schilderijtjes maak jij. Nee, ga maar iets doen. En dan bedenkt hij tijdens die scène, oké, als ik geen kunstenaar mag worden, dan ga ik wel de wereld veroveren.
Ja. De wereld is een poepje laten ruiken.
Ja, en dan lachen jullie hem allemaal uit. En zeggen ze, nou, daar horen we nooit meer wat
precies,
van.
Precies, ja.
En eigenlijk de scène wil zeggen, van als hij nou maar aangenomen was, dan had het ons de wereld... Goed, gelukkig zijn wij aangenomen op de Kleinkunstacademie. Ja. Toneelschool.
Jij was een goede dictator geweest, denk ik.
Denk het wel.
Zo. Alle jeansjes hadden er net van. Ja, Adolf Hitler, ja, het is toch, ja, veel gaat daarover, toch? Ja, omdat het natuurlijk zo groot is, of zo.
Een hele grote.
Even kijken. Even kijken, wat is nog meer een leuke?
Stalin.
Ceausescu.
Poetin.
Er is een podcast over, dat heet Great Dictators... En dan gaat echt een heel uitgebreid al die dictators langs. Dus 7 afleveringen Adolf Hitler. Is echt wat voor jou.
Ja.
7. Nee, omdat het... nee, niet
omdat je de keerzijde van een dictator leert kennen.
Nee, ik bedoel...
Ja, ook
7 afleveringen over de geboorte van Adolf Hitler... tot aan die aan de macht komt. Echt heel uitgebreid. En dan zie je hoe knettergek die mensen zijn. Ik heb mezelf even gered. Dit vond ik ook een leuke. Ja, de stamper of stampertje van papa... heeft ook gezorgd voor een nieuwe vrucht in mama's poortje. Of poort. Wie heeft dit geschreven en uitgesproken? Niek Barendse? Albert-Jan van Rees? Niek Barendse? Ilse Waringa. Het is ook zo.
Massaal.
Juffrouw Ank heeft dit gezegd.
Klopt.
Heb jij deze ook echt geschreven, deze zin?
Ja, ja, ja.
Waar, hoe kwam je hier op?
Nou ja, door lentekriebels natuurlijk. Hè. Dus door het thema lentekriebels wat op de basisschool wordt gegeven. En mijn kinderen zaten toen allebei nog op de basisschool. En toen dacht ik, dat is ontzettend leuk dat zo'n Ank dan seksuele voorlichting moet geven.
Ja, dat is heel ongemakkelijk.
Ja, heel ongemakkelijk. En ook, het leek me ook heel leuk dat zij eigenlijk best ruimdenkend is daarin. Dat verwacht je dan niet. Dat vind ik dan heel leuk dat zij eigenlijk heel vrij over seksualiteit praat.
Ja, ja, ja.
Ik heb ook altijd gedacht, volgens mij heeft Ank wel een heel goed seksleven. In mijn fantasie. Ja,
ja, ja. Ja.
Dat vind ik zo leuk van die rol, dat die zo gelaagd is. Dat je, dat aan de ene kant denk je, oh, die is dichtgetikt en preuts, maar juist weer helemaal niet. Die kan er echt alle kanten op. Dat is, daarom is het zo'n fascinerende rol, vind ik.
Ja, ja. Dat sloeg echt in, toch? Ik weet nog dat... Nee, jullie hadden het gedraaid en toen... Nee, ik weet niet of ik jou sprak of iemand die daarin zat. En jullie hadden het gedraaid. Veel te weinig tijd, natuurlijk te weinig geld. Zoals alle Nederlandse producties. Nou, we zien het wel. Hopen dat het... En dat ging ineens. Hoe was dat toen? Of hoe...
Ja, dat was heel vreemd. Dat was echt wel heel vreemd, ja. Want ik dacht ook van, ja... waarschijnlijk is het te inside, dacht ik. Het waarschijnlijk vindt mijn familie het heel leuk. Mijn goede vrienden vinden het heel leuk. Maar het zal wel weer te inside zijn. Of het zal, maar dat was dus niet zo, nee. Dus het was heel vreemd dat het zo enorm... En het was ook een hype, hè. Dat gaat toch echt buiten jezelf om. Ook echt wel een beetje overdreven. Hm. Want als ik nu terugkijk, dan denk ik, nou, zo enorm goed was het nou. Ja, god, het was, ik bedoel, ja, had nu weer andere dingen. Ik zag laatst bijvoorbeeld herhaling op televisie en dan vind ik het best wel traag. Denk ik, jezus, het gaat traag. Ja. Ja.
Zo snel verandert gaat dat
ja,
dus.
Ja, zo snel verandert het, ja.
En wat, ik weet ook dat heel veel mensen dan zeiden, ah, oh, dat vind ik zo lekker politiek incorrect. En dacht ik, nee, maar volgens mij gaat die serie niet daarover.
Nee, dat was ook zo. Dus het was ook weer heel verwarrend. Dat we inderdaad, dat we alle lagen van de bevolking, dat het heel breed omarmd werd door iedereen.
Ja.
En iedereen had daar zo zijn eigen reden voor. Ja.
Wow.
Dat noem je toch altijd de satirische... hoe noem je dat
paradox?
Ook altijd? De paradox.
Ja.
Wat is dat?
Nou ja, dat is iets waarbij eigenlijk zoals de lullo's van Jiskevet, waarin kakkers belachelijk worden gemaakt.
Ja.
En waar is die serie het meest populair? Bij die kakkers zelf.
Ja.
Dus juist de mensen die je eigenlijk aanpakt, die zien helemaal niet door dat het parodie is. Die denken, kijk, die vinden het dan fantastisch.
Ja, ja, ja.
Ja, dat was ook met de bekende schoonmakerscène uit de Luizenmoeder, weet je wel. Dat is natuurlijk gewoon, dat vond ik leuk om dat juf Ank dan te laten zeggen in zo'n situatie, in die klas. Maar dan ging het ook alleen maar over, oh ja, wat een top. Ja, ze durft het te zeggen. Ja, dat is natuurlijk een heel vreemd.
Ja, want daar ging het niet over.
Nee, nee, het ging natuurlijk over dat onbedoeld, dat het onbedoeld grappig is.
Ja,
omdat
het,
de situatie gewoon pijnlijk is. Ja.
En vind je dat dan jammer? Denk je dan, hey shit, dit is niet wat ik ermee wilde?
Of? Nou, kijk, ik denk altijd, ja god, ik vond het ontzettend leuk dat iedereen die serie zo omarmde. Dus dat,
Maar het is ook moeilijk, hè? Je gaat niet over de ontvangst.
Nee.
Dus je moet gewoon blij zijn als mensen het heel leuk vinden. Maar als je heel erg erbij gaat zeggen hoe het bedoeld is, dan is het kapot en leeg.
Ja, maar dat is natuurlijk wel vaak met humor momenteel zo. Hè? Dat heel duidelijk is, ook in Nederlandse comedy-series of zo, of wat dan ook. Dat het al heel duidelijk is wat we ervan moeten vinden. Wat we ervan moeten denken. Dus dat ligt er heel dik bovenop.
Meteen, iedereen heeft meteen een mening in Nederland.
Maar je merkt wel dat in een aflevering snapt iedereen het wel. Maar losgeknipt op YouTube en op Facebook krijg je de raarste reacties. Omdat mensen gewoon niet snappen hoe het bedoeld is.
Ja,
en de ironie. Kijk,
ontgaat.
Ironie moet heel duidelijk zijn. Je zegt het ene, bedoelt het andere.
Ja.
En als je daarin gaat marginaliseren en duidelijk maakt wat je bedoelt, is het dan heel lelijk. Dus je moet heel duidelijk iets anders zeggen dan je bedoelt erin.
Ja,
maar soms begrijpen de mensen echt helemaal niets
vaak,
van.
Vaak.
Ironie is, je moet dat wel snappen.
Ja. Soms zie je echt ook allemaal woedende reacties, honderden, bij iets wat gewoon leuk bedoeld is. Ja.
Ook bij Welkom In en zo, heb je dat?
Welkom In niet. Nee, dat wordt door iedereen begrepen.
Ja, dat is kindertv. Ja. Wou je wat zeggen, Albert?
Nee, dat Klokhuis juist wel heel veel, toch? Dat daar hebben heel veel ouders die dan reageren van, dit kan echt niet meer. Of, terwijl juist dat de scènes zijn die de kinderen wel weer het leukste vinden. Dat is natuurlijk...
Ja, natuurlijk. Ik bedoel, dat is natuurlijk nu ook met kindertelevisie. Dat, bedoel, de tijd van Theo en Thea, Rembo en Rembo is echt voorbij. Dat kan bijna niet meer gemaakt worden.
Nee.
Want tenminste, mensen willen het wel maken, alleen het komt er niet meer door.
Waar niet meer door? Door de commissies en
ja,
selecties?
Ja, de commissies en de selecties.
Die zijn het bangst eigenlijk.
Ja, die zijn echt het bang. En ook omdat ze gewoon graag ouders willen geruststellen. Of zenders willen geruststellen. Ja. Dat het wel educatief is. Dat het wel iets moet betekenen. Dat het wel, terwijl kinderen zitten er helemaal niet op te wachten. Die willen gewoon ongein. Die willen gewoon leuke dingen. Gewoon waar ze om, en juist dingen die ze niet begrijpen. Dat is juist
en,
zo leuk.
En bij KinderTV vond ik het vroeger altijd zo leuk dat je zo... De voorstelling van Pieter Kramer, die van de Roo, die hebben dat ook altijd. Ja. Zodat je er kijkt en denkt... Ik was met mijn neefje en nichtje naar Alex Klaassen, naar Snowponies. En mijn nichtje zat naast me. En sommige seksgrappen snapte ze wist, dit is een beetje goor of zo. En dat is super spannend.
Ja,
want
natuurlijk.
Je voelt dan als kind, ik snap dit nog niet helemaal, de volwassenen. En dat was vroeger meer, volgens mij.
Die sensatie is fantastisch als kind. Dat je niet helemaal begrijpt, maar dat je wel voelt dat iets heel goed is of heel grappig is. Ja. Maar jij doet niet zo goed waarom. En dat kan bijna niet meer. Dat is wel jammer.
Nee.
Voor kindertelevisie dan, hè?
Ja.
Maar we gaan er vast ook weer naartoe, want je snakt er wel naar.
Ja, nee, zeker. Zeker, ja. Ja.
Hoe laat is het trouwens? Ik moet even de tijd in de gaten houden. Sorry, jongens. Ik had dat...
3:05.
Oh, 3:05. Oké. Okay. Dan kunnen we nog... 4:05.
Ja, anders waren we 5:05. Ja.
Dan kan je eens klok kijken. Nieuw horloge, hè?
Even kijken, hoor. Laten we naar Salau gaan, losgeslagen wijvenballen, waar Lars het altijd over heeft. Dus laten we naar Salau gaan, losgeslagen wijvenballen, waar Lars het... Lars, godverdomme.
Nou, Lars het
jullie hebben het gehoord. Wie heeft het niet geschreven, wel geregisseerd? Albert-Jan van Rees? Niek Barendsen? Ilse Waringa? Ja, het is Albert-Jan van Rees.
Ja.
Dit is uit Adios Amigos. Ja. Hele leuke film.
Dat gaan we zien.
Nee, ik heb hem nog niet gezien, maar daarom zeg ik het ook. Ik wilde toch even over vragen. Jij vertelde me ooit dat die was een hele goede film. Die ging. Nee, want ik wil het namelijk hebben over hoe Rick Rubin, die Jay-Z, een producer van Jay-Z en zo, dat soort dingen, die zegt altijd: het gaat allemaal om geluk. Gewoon, je moet mooie dingen blijven maken. En de rest is geluk. En die vertelde, er zijn een paar hele goede rappers. Twee volgens mij. En die hadden hun albumrelease op 9/11. En daar heb je daarna nooit meer iets van gehoord van die mensen. Maar die waren heel goed. Maar en jij vertelde mij dat... Of nou, kan je het zelf... Die film ging in première.
Nou, dat was mijn allereerste film. Adios Amigos. En die ging inderdaad 7 jaar geleden in première. Het was de hele zomer was heel slecht weer geweest. En toen in één keer in september was het heel warm en heel zonnig. Dus toen was gewoon ging niemand naar
niemand
de bios.
Niemand ging naar die bios.
Nee. Dus uiteindelijk hebben maar 13.000 mensen die film gezien. Dus,
ja.
Los van volgens mij ook dat de hele publiciteit ook niet heel goed was voor die film.
Nee.
Dus daar zijn heel erg weinig mensen naartoe gegaan.
En hoe ga je daarmee om, zoiets?
Nou, ik zei het net tegen Niek, over 2 weken gaat mijn nieuwe film in première.
Hele goede film.
Maar dat het eigenlijk altijd teleurstellend is als iets van je uitkomt. Omdat je je denkt, oh, ik heb iets gemaakt en dat gaat de wereld veranderen. Ik bedoel, je weet dat het niet zo is, maar toch ergens in je achterhoofd hoop je dat dan.
Ja.
En dan is het bij deze film kwam er niemand naar de bios, bioscoop. En dan, daar ben je dan, nou, je bent natuurlijk een jaar bezig met een film.
Ja.
En als er gewoon niemand komt, dat is heel.
Maar je denkt echt, je zei net de. ja. Moest jij, heb je gehuild?
Nou, ik heb daar wel echt dan last van. Maar omdat je trapt, als maker trap je elke keer weer erin dat je denkt, oh, nu ga ik iets maken. En dat gaan mensen, dat gaat mijn wereld veranderen. Maar dat is allemaal niet zo.
Is dat nooit zo?
Nou ja, bij jou wel.
Ja. Nou ja, god, mijn wereld zelf. Meer de omgeving is veranderd. Ik zelf ben niet zo veranderd. Nee. Maar hoe mensen naar mij kijken, dat is wel veranderd. Maar goed, bij Cast. Kijk, dat werd heel goed ontvangen. We hadden hele goede recensies. Mensen vonden het ook allemaal helemaal te gek. Maar ja, we hadden heel erg graag een tweede seizoen gemaakt. Maar dat komt er dan toch niet.
Nee.
En dat is heel teleurstellend, ja.
Ja. Ik sprak een keer... Misschien heb ik dat al eerder in de podcast verteld. Toen had ik met de jongens van Roentvonk over. Die hadden een. Ik weet niet, artistiek even een script. Of gewoon iemand die het. Hoe noem je dat?
Een showrunner? Dramateur?
Ja, dramateur volgens mij. En toen zei ik, waarom is hij zo goed? En toen zeiden ze, hij kan supergoed met teleurstellingen omgaan. Hij kan gewoon. Oh, dit geld krijgen we niet. Oké, en we gaan door.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, dat is in ons vak. echt wel zo dat, je, dat, dat het belangrijk is om gewoon met... Want toch moet je de hele tijd...
Incasseren.
Incasseren, ja. Hoe doe je dat?
Maar het hele leven. Ik denk dat voor iedereen geldt. Ja. Niet alleen voor ons vak. Maar het is... Ja, uiteindelijk word je sterker van vallen en opstaan.
Ja.
Ik weet niet of het bij ons meer is. Nee. Ik denk dat iedereen het
wel heeft. Mijn zus moest laten solliciteren. En toen zei ze, oh, jij hebt dit 3 keer per week. Nou, niet zo vaak. Ja, je wordt niet zo vaak gebeld voor castings. Maar, maar je wordt wel veel afgewezen. Fondsen willen. Mensen komen niet naar je film in de zomer. Toch?
Ja, ja, het is allemaal... natuurlijk, in die zin is het een kwetsbaar vak. Omdat, je, iets, omdat je jezelf helemaal... Hè, je geeft jezelf helemaal prijs. Je legt jezelf helemaal open. En dat kan kapot gemaakt worden. Ja. Of mensen vinden er niks aan. Ja, dat is natuurlijk best. Dat kan wel pijnlijk zijn. Ja. Ja. Maar dat hebben wij bijna nooit meegemaakt.
Maakt elke keer mee. Nou, maar het is natuurlijk wel. Ik vind het wel moeilijker om daarna dan nog weer jezelf erin te stoppen. Mm-hmm. Omdat het zo kwetsbaar is. Ik heb daarna een film gemaakt die waarmee heel veel mensen naartoe gingen, maar die had hele slechte recensies.
Ja.
Dat had een beetje hetzelfde effect.
Ja.
Op mij. Dus het is. Ik kan me heel goed voorstellen. Nou, vooral, jij bent natuurlijk vroeger cabaretier geweest.
Ja.
In je eentje op zo'n podium, dat is natuurlijk nog persoonlijker. Dat lijkt me zo heftig om dan recensies te lezen over jou eigenlijk.
Ja.
Dus het is een heel gevaar om te denken, nou, dan maak ik het minder persoonlijk. Maar ja, dan wordt het sowieso minder goed ook.
Ja, dat is
gewoon een...
Maar toch, je kan niet anders denken dan... Wat ik nu aan het doen ben, verandert de hele wereld en mijn leven. Ja. Zo moet
dat
je
moet
denken.
Je denken. Ja, dat moet je denken.
Dit wordt het meest fantastisch. Ja. Ik denk altijd als ik ergens bezig ben, zoals nu ook met een voorstelling, dan denk ik, dit wordt de meest geweldige voorstelling die er ooit in een Nederlands theater...
Zo moet je denken. Is dat goed, ja?
Dat denk ik altijd. En dan weet ik ook dat niet zo is. Maar dat is wel altijd mijn fantasie. Is dat zo, ja?
Mijn punt zetten. Nu komt alles helemaal precies raak zoals het moet.
Ja. En dat denk je dan ook iedere keer?
Nou, je denkt het half, want je weet in je achterste kwap weet je dat het niet zo is. En dat je gewoon soms wakker wordt en dat er helemaal niets gebeurd is.
Ja, maar toch is het ook wel zoals met Kaas. Dachten we, dit wordt fantastisch. Dit wordt fantastisch.
Nou, we hadden echt verwacht dat mensen heel boos zouden zijn ook.
Ja. Dat vonden we ook zo fantastisch. Ja. Ja. Nee, maar dat gebeurde niet. Nee. Maar ze dachten misschien, oh, dat zijn Nick en Ilse Laap maar. Dat zal wel. Ja, dat zou ook kunnen.
Wauw. Ja. Deze zin... Ik heb nog steeds nachtmerries, weet je dat? Dat gaatje in zijn hoofd, warme pistool in mijn hand. Wie denk je dat ik ben, Pipo de Clown? Wie heeft dit... Dit is uit... dit heeft degene niet geschreven, wel geregisseerd. Albert-Jan van Rees? Niek Barendse? Ilse Warringa? Het is Albert-Jan van Rees.
Ja,
het is
Klim, denk ik.
Maar ik weet niet of deze aflevering...
Nee, het is niet mijn aflevering.
Ah, shit.
Ja, het is wel een goede zin, ja.
Ik weet niet... Oh, ja. Hoe was het... Ik wilde naar aanleiding hiervan... Hoe is het om met een Jacob de Herwig en zo... met dat soort kanonnen... Dat zeggen ze toch altijd, kanonnen. Ja, kanonnen. Dat is echt zo'n vakterm. Ja. Kanonnen van acteurs te werken. Hoe is dat?
Gewoon zoals met alle
anderen. Ja,
gewoon heel fijn. Dat het hele goede acteurs zijn. Jacob en Barry zijn het ook gewoon hele leuke mensen. Ik merk dat ik dat zelf steeds belangrijker vind. Eigenlijk dat ik denk, oh, ik heb zin om met iemand te gaan werken. En ik heb zin om... Ik heb inmiddels, nu ik erachter ben... dat je dus eigenlijk toch je waardering niet krijgt... aan het einde van je film... ben ik erachter dat je beter tijdens je film... gewoon zoveel mogelijk... plezier en geïnspireerd kan zijn. Dat werkt voor mij het beste met mensen om me heen... waar ik het heel fijn mee heb.
We hebben het wel eens gehad over... en er was iemand anders het dan weer helemaal niet mee eens... dat we zeiden van, je hebt van die acteurs die teringleiers zijn... maar wel heel goed. En toen zeiden wij, ik haat die mensen. En dan zei iemand, nee, maar zij dat mag. Ik vind gewoon, als je goed bent, mag je dat soort... En daar waren wij totaal niet mee eens.
Nou ja, ik merk dat ik daar niet mee kan werken. Er zijn wel andere regisseurs die bijvoorbeeld prima vinden... om met dat soort mensen te werken. Omdat ze die kunnen volgens mij veel beter scheiden. Zichzelf en hun vak. Ik denk dat ik daar te gevoelig voor ben of zo. Dus ik voor mij moet het altijd op de set heel fijn zijn. Iedereen moet zich echt goed voelen. Dat is de enige manier waarop ik eigenlijk zo goed mogelijk kan werken.
Ja, dan schep je... en dan ben je goed dus ook.
Dat denk ik. Ik merk dat ik in conflict niet zo heel goed ben.
Nee. Je hebt mensen die dat lekker vinden.
Ja, precies. Dus je hebt, nou ja, eigenlijk vooral toch 10, 20 jaar geleden waren er heel veel theaterregisseurs die heel veel op die manier werkten. Ja, dat zou voor mij niks zijn. Maar
nou, ik had het met Erik Wien, die was vorige gast. En die zei ook, er was twee dingen, viel maar op met nieuwe generatie. Ten eerste, dit dus. Van ja. gewoon, het moet ook leuk blijven, mensen. En ten tweede, dat zeg maar werk niet voor alles gaat. Is dat bij jullie ook zo? Je zei namelijk net, je moet het idee hebben, dit is het allerbelangrijkste wat ik ooit ga doen. Maar zeg maar, ik ben opgeleid, dat zei ik in de vorige aflevering ook, heel erg met kunst is het allerbelangrijkste. En je sociale leven, die voetballersmentaliteit. Zo, je hele sociale leven moet, dit is het allerbelangrijkste
wat
er is.
Je sociale leven, dat is net zo belangrijk natuurlijk. Ik bedoel meer, maar je moet gewoon gefocust zijn op wat je maakt. Zo gefocust mogelijk. Maar ik denk dat of een acteur nou een rotzak is of niet, je moet kunnen samenwerken. En als een acteur niet met mij wil samenwerken om het beter te maken, ja, dan kan je gewoon niet goed werken. Maar iedereen met wie je samen kan werken, die is natuurlijk heel erg welkom. En ja. als je samen iets maakt wat bijzonder is, ja, dan... En dat is het ook. Heel veel mensen denken dat acteurs grote ego's hebben. Maar ik merk dat de grootste sterren het makkelijkste zijn om mee te werken. Omdat die willen ook beter worden. Die willen ook aangesproken worden op hun talent. Dus ja. ik merk dat juist ook de beroemdste acteurs ontzettend makkelijk zijn om mee te werken. Namelijk, je gaat samen op weg.
Nou, wij zeggen wel eens, hoe minder het talent, hoe groter het ego.
Ja.
Dat is vaak wel zo. Ja.
Tot slot wilde ik één vraag stellen. En dan gaan jullie zingen.
Ja.
Voor ons, toch? Ik wilde even weten, we hadden het zo over je afzetten tegen, of kritisch zijn. En ik vroeg me gewoon even af bij iedereen, zo, waarom maak je wat je maakt? Jij zei net al van de krant lezen. En jij zei, dan kan je het kwijt, zeg maar. Je kritiek, is dat waarom je maakt wat je maakt? Zeg maar,
ja, ik moet het kwijt.
Je moet het kwijt?
Ja, ja,
wat
kwijt.
Anders?
Ja, dan zou ik denk ik gewoon exploderen van woede.
Ja?
Ja.
Echt?
Ja, ik denk het echt.
Die appgroep, de hele tijd in die appgroep zo.
Nee, ik denk het echt. Ja, ik denk het echt, ja. Ja, ik denk, bedoel, ik ben een mild, vriendelijk persoon in het echte leven voor mijn omgeving.
Ja.
Maar dat komt omdat ik mijn haat en mijn woede, mijn frustratie en mijn ergernis en dat wat ik moeilijk vind aan het leven, dat wat ik ongemakkelijk vind in situaties, dat wat ik in het echte leven niet durf. En dat kan ik lekker allemaal kwijt in dat wat ik schrijf en doe. Dus dat is heerlijk. Ja.
Dus je geeft het vorm ook?
Ja, precies. Ik kan het vorm geven. Ja, dat is voor mij altijd de manier. Als ik ergens verdrietig of kwaad over ben, dan denk ik altijd, ik moet het opschrijven, want dan is het weg.
Ja.
Heb ik altijd al gehad ook. Ik heb ook 50 dagboeken waar alles in staat. Vanaf dat ik kon schrijven, heb ik dat al gedaan. Dus ik
en dan
denk,
is het
serieus,
gewoon weg. Dan is het
ja, dan is het, heb ik het vormgegeven. Dan is het, dan staat het ergens.
Oh,
dan
ja.
is het vastgelegd. En zeker als je er een grap of een humor over kan maken. Maar goed, in ons werk zit ook vol verborgen woede.
Oh,
verborgen haten, dat weten wij dan van elkaar. Waarom dat erin zit. Maar dat weet de kijker niet. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Dan heb ik het lekker wel.
Oh, ja.
Dan zit het er lekker in. Ja.
Heb je dat ook, Niek?
Zeker, zeker. Maar het is natuurlijk niet alleen maar haat. En wat je maakt.
Bij mij wel.
Bij Ilse wel, bij jou niet.
Maar wat je maakt is ook een soort dagboek van jouw jaar op dat moment. Weet je wel, je had het over Gijs van, kan je boven je eigen tijd uitstijgen? Dat kan je natuurlijk niet. Het is ook gewoon wie je bent dat jaar. Dus ik kan ook teruglezen. Ik schrijf elke dag de dingen die ik moet doen, ook dingen die ik niet moet doen. Gewoon omdat er zoveel uit moet aan woorden. En aan, misschien kan je daarmee zeg maar dingen begrijpen... of karakters laten botsen... of dingen die je in het echte leven niet durft uit te spelen... Mm. dat die op papier wel knallen. Nou, allemaal dat soort dingen, driften die eruit komen. Ja. Maar ook warme dingen en liefdesverdriet. Weet je, het is alle kanten kunnen eruit komen.
Ja.
En dat is zo heerlijk eraan.
En je grote liefde, de geschiedenis, gewoon... Daar mag je iets van maken. En is het ook educatie? Want het zijn kinderprogramma's over geschiedenis. Is dat ook iets? Klokhuis?
Het grappige is, als het voor volwassenen zou zijn, dan zou je het informatie noemen. En als het voor kinderen is, heet het opeens educatie.
Oh, ja.
Het is gewoon informatie.
Ja.
Het is echt waar. Als netwerk is informatie. En het Jeugdjournaal is educatie. Terwijl het is eigenlijk allebei gewoon... Ja,
en waarom kies je dan voor kinderen en niet voor volwassenen?
Welkom is voor mijn gevoel voor iedereen.
Ja, dat is wel waar, ja.
En het is, ik vind het wel heel leuk dat we allemaal generaties nu opgroeien met mijn versie van de geschiedenis.
Ja. En Albert-Jan, jij, waarom maak je wat je maakt?
Jeetje, wat een moeilijke vraag. Ja, kijk, zij zijn natuurlijk schrijvers, dus jullie maken nog meer wat dichtbij staat. Ik moet natuurlijk maar weer hopen dat er een script langskomt.
Als je leuk vindt.
Nou ja, in dienst daarvan is ook, toch?
Ja. Nou ja, ik hoop altijd dat door mijn producties of door de dingen die ik maak, dat mensen toch weer hoop hebben in dingen.
Ja.
Nou, wat ik zelf ook gewoon, als ik al is er een film en zit daar, ik merk daar de laatste tijd dat als ik een film kijk, dan kan ik onthoud ik eigenlijk bijna niet meer het verhaal eigenlijk, maar meer van wat het gevoel, wat voor gevoel mij een film geeft. En, ja. en dat gevoel vind ik heel erg belangrijk. En dat hoop ik dat ik daarmee, als ik de dingen die ik maak, dat ik hoop kan creëren bij een kijker.
Heb je een voorbeeld van een film van laatst waar je niet meer het verhaal weet, maar wel wat het met je deed? Dat is wat wij vaak ook doen.
Close.
Oh ja?
Ja. Die Belgische film.
Ja, oh ja.
Ja, over
met die twee kinderen.
Ja, over ja. Van echt.
Ja.
En de dag daarvoor had ik After Sun gekeken. En dat is eigenlijk ook hetzelfde.
Ja. Ja.
Ook alleen gevoel. Eigenlijk, ook, terwijl ik kan nu het verhaal wel vertellen hoor. Maar over een jaar, half jaar denk ik. Oh, wat ging er? Maar het is echt dat gevoel van die twee jongens en die vriendschap. Nou ja, het zit niet heel veel hoop in die film. Close. Nee. Maar nee. Wel het gevoel van wat dat met je doet.
Van beide films vind ik ook het lef van de regisseur zo gigantisch. Weet je wel? Dat ze in After Sun, dat de regisseuse zo ongelooflijk sumier laat zien wat er aan de hand is. Ja. Je moet zo opletten. Ja. Sommige mensen hebben het ook gemist, wat er eigenlijk aan de hand is.
Ja, ja, ja.
Maar het gaat ook voor Close. Dat je denkt, het ongelooflijke lef en ongelooflijke karakter van de regisseur om zo onvervroren door te gaan en zo zonder concessies voor het productieteam of de distributeur, of wie er allemaal mee te maken heeft. Ja, dat vind ik fantastisch om naar te kijken.
Ja. En jaloers maken het ook. Hij mocht alles maken wat hij wilde na die eerste, toch? Hadden ze volgens mij toch die film maken?
Nee, ik had gehoord dat volgens mij ze hadden een half jaar geëdit aan die film. Oh, ja. En toen zeiden ze, nou, het werkt niet. En toen hebben ze gewoon nog een half jaar geëdit.
Oh, echt? Ja,
omdat ze wilden het gewoon perfect krijgen.
Dat zou fantastisch. Dat zou in Nederland ook moeten. Ja, ja. Nee, serieus. Dat is echt heel belangrijk. Dus als in Nederland is dat vaak niet zo. Ja, dan moet het ineens op zender. Dus dan moet je heel hard werken om het af te krijgen. Ja.
Nou, dat is ook iets waar we elkaar heel erg bemoeien met elkaar. Bij het schrijven natuurlijk, maar ook bij de edit. Dat is iets wat mensen altijd een beetje veronachtzamen hoe belangrijk dat is. Maar daarin gebeurt er zoveel.
Ja.
En
bij
alles wat wij maken zitten de andere twee heel scherp te kijken van wat kan eruit. En snap je dat wel en kan het nog korter.
Meer geld en tijd.
Meer geld en tijd.
Jullie we gaan ook iets zingen. Zullen we daarmee afsluiten dan? Moeten jullie uitleggen waar het vandaan komt, wat het is?
Nou, wij waren een cabaret-duo, zijn misschien wel nog steeds, maar in rusten. Cabaret-duo in rusten. Ja. En wij hebben een voorstelling gemaakt die Albert-Jan trouwens altijd regisseerde. Dus dat is waar je kijkt. Dan komt
supermooi.
Het allemaal samen.
Alles komt samen.
Al vanaf 2009 of zo, denk ik. Zoiets, hè? En wij speelden daar onder andere een stel. En dat heette Andries en Andrea. Een beetje vormgeven naar Andries Knevel. En wij dachten, zijn vrouw heet dan Andrea. En het waren vrij keurige mensen. En die spelen wij trouwens nu ook weer in Nieuwzeer.
Ja.
Dat duo. Dat doen wij ook heel vaak. Dan worden er van elkaar ass-picks gemaakt en zo. Nou ja, dat zat in Nieuwzeer 1.
Ass-picks.
Ass-picks. Ja. Maar goed. Er is dus een liedje uit die cabaretvoorstelling. En het heet Almere Muziekwijk. En dat gingen wij zingen.
Nou.
En toen dachten we, nou, dat is misschien leuk om dat nu ook
zeker
te gaan doen.
Nee, maar ik voel me een soort. Hoe heet het? Echt een showmaster. Neem plaats achter de microfoon.
Ja.
Ja. Matthijs van Nieuwkerk dan zo.
Ik zet mijn leven.
Ga zitten, kom op!
Op je knieën.
Knielen!
Op je knieën.
Op je knieën. Almere Muziekwijk, mensen.
Almere Muziekwijk, daar klinkt nooit een lied. De vogels zijn er dood, muziek is er niet. In Almere Muziekwijk, daar klinkt alles dof. Daar liggen alle grote dromen onder het stof. Almere Muziekwijk, daar sterft alles af. Je kijkt naar hele harde porno en je wacht op je graf. In Almere Muziekwijk, daar staat alles stil. Als je daar een grote bom laat vallen, merkt geen mens het verschil. En ik mis je, ik mis je, ik mis je dag en nacht. Ik mis je, ik mis je, ik mis je als je lacht. Almere Muziekwijk, daar valt niks te doen. Wat incest in de late uurtjes en dan je pensioen in Almere. Muziekwijk op je eigen stukje grond. Je wast de auto en je tilt de fiscus. Of je schiet in het rond. En ik mis je, ik mis je. Ik mis je dag en nacht. Ik mis je, ik mis je. Ik mis je als je lacht. Almere, muziekwijk, daar klinkt nooit een lied. De vogels zijn er dood. Muziek is er niet. Muziek is er niet. Muziek is er niet. Muziek is er niet. Muziek is er niet.
Lieve mensen en iedereen die hier aanwezig was, luisteraar, dankjewel voor het luisteren. Mag ik nog één keer een heel groot applaus voor mijn gasten vandaag. Ilse Warringa. Niek Barendse. En Albert-Jan van Rees. Dankjewel. Fijn dat jullie hier allemaal waren. Ik doe het licht uit en dan is het klaar. En dan mogen jullie lekker naar buiten, lekker de zon in, de apocalypse in. Dank jullie wel en tot ziens. Doeg!